zelf met de fluit in je hand hebt gestaan. Als jij daarna 's middags een wedstrijd gaat voetballen, dan denk je ook, die scheidsrechter kan wel een foutje maken. Ik heb misschien, vorige week moest ik fluiten, heb ik ook een foutje gemaakt.
Wij zijn neutraal, wij moeten ons professioneel opstellen. Maar dat mogen we toch ook wel van de spelers en de trainer verwachten.
De jeugd fluit de jeugd. Onze onder 8 wordt gefloten door onze onder 13 teams.
Zonder scheidsrechter is er ook geen voetbal.
Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd Heeft de Toekomst. Een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal. Waar ik, Pjotr van der Marel, samen met mijn sidekick in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Wat drijft die trainer om week in week uit op een drijfnat kunstgrasveld zich in te zetten voor onze kinderen? Welke keuzes maken bestuurders, voorzitters en hoofdopleidingen om het beste voor onze jeugdspelers te organiseren? Maar ook, wat is de visie van kinderen? Wat vinden zij nu belangrijk? Wij vragen onze gast het hemd van het lijf en gaan op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd Heeft de Toekomst. Trouwe luisteraars van deze podcast weten dat het mijn droom was om profkeeper te worden. Ik ben gestrand op derde klas zondag. Als trainer wel het jeugdprofvoetbal van binnenuit mogen zien. Tegenover mij zit iemand die die droom heeft mogen verwezenlijken. Die week in, week uit de grote stadions van Europa heeft mogen bezoeken. Niet als speler, niet als trainer, maar als scheidsrechter. Vandaag hebben we Danny Makkely aan onze podcasttafel. Om te praten over zijn drijfveren, kijk op scheidsrechters en het opleiden daarvan. En hoe je dat kan implementeren binnen je amateurvereniging. Luisteraars weten ook dat we een tweede gast aan tafel hebben. Dat is vandaag Arend-Jan de Jong van Kampong. Deze club uit het midden van het land is gestart met Jeugd Fluit Jeugd. Hoe pakken zij dit aan en wat kunnen we hiervan leren? Terug uit Bonaire zit schuin tegenover mij sidekick Nick Veenbrink. Welkom terug.
Dank je.
En heren, welkom. Danny, wat maakt voor jou het fluiten van een wedstrijd zo geweldig?
Ja, scheidsrechter zijn, dat is een geweldige manier natuurlijk om actief te zijn op het voetbalveld. Of je dat nu bij je plaatselijke club doet of voor de KNVB. Elke wedstrijd is gewoon een hele mooie uitdaging. Het is een manier om lekker fit te blijven, je persoonlijk verder te ontwikkelen, situaties te analyseren, uitdagende beslissingen te nemen, maar vooral ook de communicatie met spelers en trainers vind ik onwijs gaaf. Ja, en als scheidsrechter geef je leiding aan diverse teams en je maakt onderdeel uit van het arbitrale trio of kwartet.
Dat is mooi, dank je. Arend-Jan, hoe ben jij zo betrokken geraakt met het scheidsrechters gebeuren binnen jouw vereniging?
Ja, ik ben vorig jaar begonnen als wedstrijdsecretaris. Ja, een wedstrijd kan niet gespeeld worden zonder scheidsrechter. Dus uiteindelijk moet je ook scheidsrechters indelen. En we kwamen daarachter dat we zeiden, goh, je hebt een KNVB-scheids. We hebben als scheidsrechter, of als club, hebben we een aantal scheidsrechters. Ja, en dan kom je nog heel veel wedstrijden zonder scheidsrechter. Nou, daar kan je ouders voor vragen. Maar toen dachten we, hoe mooi is het als je daar ook spelers voor kan gebruiken.
Mooi, daar gaan we straks heel veel over hebben.
Ik denk het ook, want je schetst eigenlijk al een probleem aan Jan. We hadden veel wedstrijden waar we geen scheids voor konden vinden. Volgens mij is dit een gedeeld probleem bij veel clubs in het land. En ja, daar heb jij wat achtergrond bij. Danny, misschien is het goed om dat even te vertellen, wat ook de aanleiding is van deze podcast.
Ja, zeker. Kijk, we hebben natuurlijk verschillende oorzaken waaraan we kunnen zien dat het tekort aan scheidsrechters groeit. Om te beginnen, als we kijken naar de coronatijd, was het voor de KNVB zeer moeilijk om opleidingen te organiseren, om scheidsrechters op te leiden. We hebben te maken met een groot aantal scheidsrechters wat gebruikelijk stopte door blessures of door leeftijd. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog te maken met de verruwing van de maatschappij, waarin we zien dat er incidenten zijn waar scheidsrechters te maken met fysiek geweld, met scheldpartijen, het achteruitgaande respect. Ja, dat draagt allemaal niet bij natuurlijk aan een toename aan scheidsrechters. Daarom is het juist zo belangrijk om te benadrukken dat dit maar een klein percentage is van al die duizenden wedstrijden die elk weekend worden gespeeld. En dat het gros van de wedstrijden gewoon super leuk en sportief verloopt.
Zo is het.
Arend-Jan, kan jij iets kort vertellen over het jeugdfluit-jeugdprincipe?
Ja, dus eigenlijk, ik ben dan de wedstrijdsecretaris en ik deel de wedstrijden in. Ik ben ze gedurende de zaterdag. We beginnen om 8:30, we eindigen met de laatste wedstrijd, start om 4:00. En eigenlijk is het idee dat we drie categorieën hebben. Ten eerste, nou ja, als je een selectieteam bent, dan krijg je vaak een scheidsrechter van de KNVB. Daarnaast hebben we dan clubscheidsrechters. Die worden door onze wedstrijdsecretaris of door onze scheidsrechter coördinator ingedeeld. En tot slot hebben we dan nog een x-aantal wedstrijden over. En daarvan zeggen we eigenlijk van, ja, de jeugd fluit de jeugd. Dus heel concreet, onze onder 8 wordt gefloten door onze onder 13 teams. De onder 9 wordt gefloten door onze onder 14 teams. En zo rolt het op.
Oké, en welk doel hadden jullie hierachter?
Het doel hierachter was nou ook eigenlijk wat Danny ook net aangeeft. Hè? Als je begrip voor de scheidsrechter hebt, dan komt automatisch ook het respect. Ja, als je weet van, meer respect, ik ken jou, je bent iemand van de club. Nou prima, ik ben blij dat je het doet. Hè, dat ik het niet zelf hoef te doen. Nou, dat is sowieso fijn. En als je zelf met de fluit in je hand hebt gestaan, dan is natuurlijk ook, als jij daarna 's middags een wedstrijd gaat voetballen, dan denk je ook, joh, die scheidsrechter kan wel een foutje maken. Ik heb misschien, vorige week moest ik fluiten, heb ik ook een foutje gemaakt. En dus een wederzijds begrip, dat is één. En twee, nou heel praktisch, voor ouders is het ook heel fijn. Ja, als je moet 's morgens vroeg om 8:30 op het voetbalveld moet staan, dan is het heel fijn als je moet supporteren. Maar het is ook fijn als je gewoon kan supporteren en niet hoeft te fluiten.
Ja, dat lost ook een praktisch probleem op. En is het verplicht? Gaan alle jeugdspelers zeg maar in de bovenbouw fluiten in een wedstrijd? Of hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, voor elk team is het verplicht.
Voor een team?
Voor een team, ja. Elk team is verplicht om te fluiten. En dat doet ze dan 3 tot 4 keer per seizoen.
Precies. En daarmee heeft het team dus ook een beetje vrijheid om te zeggen, nou, deze speler misschien niet, want dat past niet bij hem of haar.
Ja, dat doen we bewust. Het is echt meestal aan de coach of aan de teamleider om te zeggen, hey, wie fluit? En hoe ze dat binnen het team verdelen? Ja, heel eerlijk gezegd, dat vind ik prima. Als ik maar de scheidsrechters heb die ik graag wil hebben. Wel goed om aan te geven dat vooral bij de jongens van, nou, en meiden van 13, 14, 15, vaak komen ze wel met z'n tweeën. Okay. Dus dat geeft ook een beetje comfort. Het is best, als je 13 bent en je moet een wedstrijd gaan fluiten, is best spannend. Maar als je dan met een teamgenootje komt, de een fluit de ene helft, de ander fluit de andere helft, heb je ook een beetje steun aan elkaar.
Ja, jij noemde wat in je intro, Danny. Wat maakt fluiten spannend, denk jij? Als je, je maakt het zelf mee, maar ook verplaatst in jongeren van 13, 14, 15.
Ja, zeker. Zeker op die leeftijd. Ik bedoel, je moet dan al behoorlijk sterk in je schoenen staan. Er wordt van jou verwacht dat je die wedstrijd leidt, dat je beslissingen neemt, dat je omgaat met de druk die de wedstrijden met zich meebrengt. Maar toch ook wel de kritieken die je soms krijgt vanuit spelers en vanuit de ouders langs de lijn. Ja, daar moet je als scheidsrechter wel jezelf tegen kunnen bewapenen. Als je dan zo jong bent, dat moet je maar durven. Dus ik vind het juist heel goed dat er wel een onderscheid wordt gemaakt in de verplichting op het team. Maar niet zozeer dat iedereen verplicht is ook om te fluiten. Want ik kan me heel goed voorstellen dat niet elke jongen of meisje zeg maar de durf heeft om die wedstrijden te fluiten. En de een staat wat sterker in de schoenen dan de ander. Dus ik vind het wel heel mooi dat daar wel rekening mee wordt gehouden.
Hey, en jij bent gestart, volgens mij las ik ergens op je 10e met fluiten.
Ja.
Maar dan heb je ook die spanning ook gevoeld.
Zeker.
Of was dat toen nog niet zo?
Ja, zeker wel. Tuurlijk, die spanning. Kijk, naarmate je langer fluit, wordt die spanning wat minder. Omdat je dan een dikke huid gaat creëren. Je raakt gewend aan het fluiten van wedstrijden. Je krijgt ook veel meer zelfvertrouwen. Belangrijk dat je kennis van de spelregels goed is. En dat je de beslissing ook goed kunt overbrengen op de spelers. Dat draagt altijd wel bij aan begrip. Mijn oom was scheidsrechter toen ik zelf voetbalde. Ja, en destijds, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden zelfs, was er ook al een probleem met een tekort aan scheidsrechters. En toen zei mijn oom, zou je niet eens wat wedstrijdjes willen fluiten om ons te helpen op de vereniging? Nou ja, ik ben ermee begonnen. Ik ben er nooit meer mee gestopt. Zo leuk vond ik het toen en nog steeds.
En voetbalde je daarnaast nog?
Ja, dus ik combineerde het inderdaad ook zoals dat bij Kampong gebeurt. Dus zelf voetballen en daarnaast fluiten. Dus je was de hele zaterdag en zondag was je druk op het sportcomplex bezig.
En wat misschien nog wel leuk is voor luisteraars om even door te pakken. Je, vanuit je jeugd, hoe kom je dan in een stadion terecht?
Nou ja, als je voor de vereniging fluit, dan is dat natuurlijk sowieso heel erg belangrijk dat je dat doet. Want daar worden toch de meeste wedstrijden gevoetbald. Uiteindelijk kun je natuurlijk kiezen om voor de KNVB te gaan fluiten. En dat betekent dus dat je in een traject gaat komen dat je in bepaalde groepen komt te zitten. Dan word je beoordeeld door waarnemers. En op basis van die rapporten kun je dan zeg maar promoveren. Dus een ranglijst. En dan kun je verschillende groepen doorlopen. Dus steeds verder een stap omhoog. Nou, en uiteindelijk, als je heel erg talentvol bent, dan kom je ook in beeld voor het talententraject. En dat kwam ik destijds ook. En dan word je gevolgd vanuit de KNVB. En dan kijkt men ook of dat je eventueel geschikt bent voor betaald voetbal. En zodoende ben ik al die trajecten doorlopen. Met begeleiding, met coaching, met waarnemers, et cetera. En uiteindelijk heeft dat geleid tot de stap naar het betaald voetbal.
Mooi.
Heel mooi. Ja, ja. Jij bent eerst. Ja, we zitten allebei
Ik zat even terug te kijken naar, dus ik zat te luisteren naar het verhaal van Danny. En wij hebben dus ook een speler van Kampong hebben wij gevraagd om iets te vertellen over die rol als scheidsrechter en wat dat met je doet. Dus laten we even luisteren naar IJsbrand.
Ik ben IJsbrand Schaap. Ik zit in de 14-2 van Kampong. En ik vind het goed dat je als jeugdspeler van Kampong moet fluiten. Omdat er veel wedstrijden zijn en daardoor hebben we veel scheidsrechters nodig. En dat kunnen we goed oplossen met spelers laten fluiten. Ik heb zelf geleerd dat er heel veel regels zijn die ik niet ken en die ik nu wel weet. En ik ben daardoor enthousiast en wil graag vaker fluiten. Daarvoor wil ik de cursus gaan volgen. Vaak worden wij zelf ook gefloten door oudere jongens. En dat vind ik fijn omdat hun goed de regels kennen. En sommige ouders kennen dat niet. Dus het is wel fijn als je echt goede jongens hebt die de regels weten.
Ik heb wel het gevoel dat een echt clubmens kan gaan worden.
Ja, nee, zeker. En ik denk ook heel belangrijk wat hij zegt. Hè? Dat bieden we ook aan als vereniging. En dus als je echt enthousiast bent om te gaan fluiten, dan sponsort de club ook dat jij de cursussen gaat doen. Hè? Dat je de KNVB-cursus gaat doen. Dus eigenlijk is dat, ik denk dat het een heel mooi traject is. Hè? Dus alles ligt open.
En zijn er meer van dit soort jonge spelers die, die dit hebben uitgesproken?
Daar moet ik even het antwoord op schuldig blijven. Maar dat is wel een aandachtspunt waar we het zelf ook met Joop, dat is bij ons dan degene die de club scheidsrechters begeleidt, hebben het ook over gehad. Hè? Hoe zorg je nu eigenlijk voor dat de jongens die het echt leuk vinden, hè, die dan door bij hun, als het team moet fluiten, hun vinger opsteken, hè, dat die wat extra begeleiding krijgen. Hè, dat we die kunnen identificeren. En dat die zich bij Joop kunnen melden en zeggen van, hey Joop, het lijkt me super interessant, mag ik die cursus gaan doen?
Mooi. En je noemde net al iets om het te begeleiden. Hè? Dus ervoor te zorgen dat ze die rol, dat het net iets makkelijker wordt om die spannende rol, zoals Danny het al omschreef, om die dan toch in te vullen. Natuurlijk met z'n tweeën. Je biedt een opleiding aan. Wat doen jullie nog meer om die jongen daarin te begeleiden?
Ja, wat ook belangrijk is, hè, dus wat het verhaal is, als jij thuis speelt als Kampong en je krijgt een speler uit de jeugd, hè, dan ben je ook verantwoordelijk voor die speler. Hè? Dus jij is ontvangende team. Ontvang je ook niet alleen de tegenstander, je ontvangt ook de scheidsrechter.
Ah, oké, dus ik ben coach van de onder 8-3 bij Kampong. Dat betekent ook dat ik een verantwoordelijkheid heb naar die jongen of dat meisje die mijn wedstrijd
dus
komt fluiten.
In het ergste geval, hè, dus dan zeg je, jij bent verantwoordelijk. Je zegt, hey, ja, welkom en in de rust kan je hem wat complimenten geven. Je kan een kleine aanwijzing geven. Maar stel hè, dat ouders langs de lijn echt commentaar op de scheidsrechter hebben.
Dan is dat mijn verantwoordelijkheid.
Dat is jouw verantwoordelijkheid. Ja. Dan spreek jij die ouders aan en zeg je, joh, stoppen. Het is sowieso niet goed om commentaar op de scheidsrechter te hebben. Maar helemaal niet in dit geval, want er staat een jongen van 14 te fluiten.
Slim.
En mocht het niet zo zijn, hè, dan ben je ook als trainer, begeleider, ook verantwoordelijk om te zeggen, hey, weet je, stop jij met fluiten, ik neem het van 4 over.
En lukt dat? Gaat dat goed?
Ja, gaat het goed. Het is net wat Danny net zegt. Hè, 99 van de 100 gaat het gewoon hartstikke goed.
Precies.
Het enige nadeel is, en daar zijn we wel heel strak op, als het een keer een nare ervaring is, dat je wel iets aan nazorg doet.
Ja, mooi.
Okay.
He, dat je wel gewoon zegt van, daar is dit ook uit afvoort gekomen. He, voorheen, vorig seizoen was het nog, eigenlijk voor de kerst was het nog van, de scheidsrechter die kwam, die nam dan ook een begeleiding mee. Vaak was dat een ouder van een van de twee scheidsrechters. Mm-hmm. En eigenlijk hebben we dat met het kerst hebben we dat omgedraaid, hebben we eigenlijk gezegd wat ik je net vertelde. Het ontvangende team is ook echt verantwoordelijk voor het welbevinden van de scheidsrechter.
Heel mooi.
Ja, heel slim.
Danny, wat kan de KNVB doen om clubs als Kampong en de ambitieuze jonge scheidsrechters, bijvoorbeeld zoals IJsbrand, te ondersteunen en dit verder te ontwikkelen? Wat kan de KNVB hiermee?
Nou, de KNVB die kan daar natuurlijk in adviseren en ondersteuning bieden om samen met verenigingen verder die clubarbitrage vorm te geven. Hiervoor geldt bijvoorbeeld het stappenplan clubarbitragebeleid. Zowel KNVB als ARAG zien namelijk de gezamenlijke uitdaging om een bijdrage te leveren aan het verspreiden van die sportiviteit en respect in het voetbal en daarbuiten. En vanuit die optiek wil de KNVB en ARAG clubs graag helpen bij de structuur, opleiding en organisatie van hun arbitrage. Dus dit levert bij een succesvol beleid bijvoorbeeld ook het ARAG Fair Play certificaat op. Dus voor hulp en advies kan een club altijd terecht voor de samenwerking met de verenigingsadviseurs die binnen de KNVB actief zijn en die ook graag hun bijdrage leveren aan dit beleidsplan.
Okay. Als jij dit verhaal van Kampong hoort, Ja, wat, hoe kijk je ernaar?
Ja, met heel veel respect en waardering. Ik denk dat, dat Arend Jan het met Kampong echt meer dan fantastisch voor elkaar heeft. Ik bedoel, voetbalwedstrijden kunnen gewoon niet gespeeld worden zonder scheidsrechters of spelbegeleiders. En om tot goede arbitrage te komen is het van groot belang om het opstellen, het uitvoeren en het borgen van clubarbitragebeleid bij een vereniging in ieder geval onderdeel te maken van de vereniging zelf. En daar slaagt Kampong met vlag en wimpel voor en zijn daarmee wat mij betreft echt toonaangevend voor andere sportverenigingen. En hij zei het net zelf al, door spelers zelf te laten fluiten of te begeleiden, ontwikkelen die spelers respect en begrip voor scheidsrechters. Ze ervaren zelf die uitdaging en de complexiteit van deze rollen, wat kan leiden tot meer respect voor de beslissingen van de scheidsrechter ook in hun eigen wedstrijden. Maar het fluiten of begeleiden van wedstrijden helpt jonge spelers ook om verschillende vaardigheden te ontwikkelen. Nou, zoals die leiderschap, besluitvaardigheid, communicatie. En die vaardigheden zijn ook weer nuttig, behalve in de sport, ook in hun dagelijks leven. En door als scheidsrechter of spelbegeleider actief te zijn, krijgen jeugdspelers ook een dieper inzicht in de regels en in de geest van het spel. En dat kan weer helpen om een beter speler te worden. Of om het spel op een andere manier te waarderen.
Mooi. Nou.
Nou, dank.
Dan kun je in je zak steken.
Compliment. Nou, ik vond het ook mooi dat IJsbrand dat net zei in die podcast. Hè, dat hij zegt, doordat ik ben gaan fluiten, begrijp ik de regels ook beter.
Ja. Ja.
Want heel vaak regeltjes, die kende ik niet. En dat draagt ook bij aan begrip.
Zeker.
Ja, en volgens mij zijn we het daar snel over eens. Ja. Dat heel waardevol is voor die... voor die jongeren, om dat daarin te doen. Waar ik nog benieuwd naar ben, stel dat nou een vereniging hiernaar luistert en denkt, nou, dit is zo'n inspirerend voorbeeld, dat wil ik volgen. Welke voorwaarden heb je binnen de vereniging nodig om hiermee te kunnen starten? Zou je zeggen, kun je dat morgen al doen? Of ik hoor net de naam Joop voorbij komen, jullie scheidsrechterscoördinator. Ja. Is dat dan belangrijk, dat je die in huis hebt? Waar
nou,
moet ik aan denken?
In principe, ik denk dat dat wel een paar voorwaarden zijn. Hè? Dus je krijgt ook wel wat weerstand. Dus ik denk, voor ons is het heel belangrijk. Het bestuur staat hier 100% achter. Ze vinden dit echt heel belangrijk.
He, dus dat past het ook in jullie kernwaarde van de vereniging?
Ja, ik denk het wel. We zijn echt een club. Ja. Een familieclub niet, maar wel echt, we doen het wel met elkaar. Dat vinden we heel belangrijk. Dus het is niet, hoe noem je dat? We zijn niet een opleidingsclub. Ja. Of waar, het is echt, prestatie is belangrijk. Maar het is ook belangrijk hoe je tot de prestatie komt met elkaar. Mooi. Dat vinden we belangrijk bij Kampong. Dus dit draagt ook echt aan bij.
En merk je dan ook dat het verantwoordelijkheidsgevoel toeneemt, ook bij de spelers, dat ze zich daardoor meer verantwoordelijk en betrokken voelen bij de club?
Ja, denk het wel. Ik kan niet zo'n voorbeeld geven, maar ik denk dat het meer in het algemeen is dat je denkt, ja, goh, ik moet dat team fluiten op zich. Ja, mensen die je kent.
Ja.
Hey, in het veld, wat IJsbrand net zei, goh, weet je, ik vind het fijn als iemand uit een hoger team komt. Hey, die ken ik. Vaak komt ook de spits, hè, die veel scoort. De belangrijke man, die komt ook. Hè? Dit seizoen hadden we ook het eerste van Kampong. Die draait ook mee. Hè, die doet dan ook een weekend. Het tweede van Kampong doet ook een weekend.
Maar die fluiten dan de senioren.
Die fluiten dan de senioren. Dat is, dat is het punt wat we hebben. Want vorig jaar kwamen we erachter dat we zeiden, ja goh, de 15 kan fluiten, de 19 kan fluiten. Maar wie fluit de 19-3?
Ja, precies. Ja.
Nou, niemand.
Ja, het dus leidt ook tot onderlinge contacten bij de club.
Onderlinge contacten. Leuk. Dus toen hadden we bedacht, goh, maar wel op zondag hebben we ook nog... jij hebt in de 23e gespeeld van Kampong. Volgens mij hebben we nu nog 18 senioren teams. Maar welke vrijdag team en een klassieke veteranen.
Ja.
En die verzorgen dus ook allemaal één weekend. Dus die doen wedstrijdkamer, maar ze doen ook één weekend. Verzorgen ze eigenlijk een aantal wedstrijden.
Hey, en wat zijn dan de eerste reacties binnen zo'n vereniging? Want ik denk als ouder... kan je daar wat van vinden als trainer? Ik bedoel,
ja, je noemde ook dat jullie wel wat weerstand zijn tegengekomen. Kun je daar iets over vertellen? Wat is dan die weerstand en hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
Nou, de weerstand is van, ik ga toch niet fluiten. Wat is dat fluiten? Wat een onzin. En dat komt vaak uit onwetendheid, een beetje angst. Als jij dat nooit hebt gedaan en op een gegeven moment denk je, ik kan wel voetballen, maar fluiten, ja, dat is wat anders. Dus ik denk dat er daar vooral in zit, een beetje onwetendheid. Nou, dat proberen we weg te nemen. Dus Joop, onze scheidsrechterscoördinator, die geeft dan 3 keer per jaar, samen met een collega, geeft hij een spelregelavond, waar die echt iedereen meeneemt. Hij zegt, jongens, dit zijn de regels, hier moet je op letten, maar ook, hoe doe je het? Zorg dat je op tijd bent, zorg dat je goede schoenen aan hebt. Dat zijn, je krijgt een fluitje, je krijgt kaarten, je krijgt alles van de club. Dus hij neemt echt al die barrières weg. En aan de andere kant, soms is het ook, je moet gewoon.
Ja,
en dat helpt ook, hè?
Ja.
Soms gewoon geen ontkomen aan. Stok achter de deur. En ik denk, hè, waar we het net over hadden, het is een team effort.
Ja.
Dus als team verzorg je gewoon 4 of 5 wedstrijden dat weekend. Nou, dat doe je 3-4 keer per seizoen. Dus dan kan je zelf ook kiezen, goh, is iedereen een keer aan de beurt? Of heb ik jongens die hun vinger opsteken en zeggen, joh, laat mij het maar doen.
Precies, maar er zat dus wat weerschuits bij die scheidsrechter zelf, hè, om ze zo te noemen, bij de, hoe zeg je dat, de ontvangende teams. Dus die spelers van de onder 10-1, de onder 8-3, wat vinden die daarvan? Of?
Nou, die vinden het prima.
Ja?
Die zijn blij dat er iemand komt fluiten.
Ja, precies.
En heel eerlijk, ik denk dat het, als je een voetballer krijgt, die heeft vaak meer verstand van het spelletje dan een goedwillende ouder.
Ja, precies. Dat klopt. En over die goedwillende ouder, hoe reageerde die? Zowel bij de, laten we zeggen, de toeschouwers van de teams waar die jongens of meisjes dan fluiten, als de ouders van de scheidsrechters. Heb
je... Nou, dat is soms ook wel dat mensen zeggen, kom jij fluiten?
Oh ja?
Dat je komt zo'n jong jochie onze wedstrijd fluiten.
Ja.
En dus dat is ook het verhaal. Dus dat komt ook bij dat het ontvangende team ook het verhaal moet vertellen. Hè, hoe zit dat hier bij Kampong? Nou, dat is bewuste keuze. Hè, bewuste keuze dat we geen ouder inzetten, maar dat wij een jonge jongen inzetten. Of een jong meisje inzetten die hier komt fluiten.
Ja, precies.
Ook in het kader van goh, het leren, het clubgevoel. En heel eerlijk, ja, ik hoop ook dat het, ja, het eigenlijk niet goed, maar een beetje een grens is. Hè, tegen mij, dat mensen eerder zeggen, hey, wij levelen.
Dus hoe bedoel je dat?
Dat je zegt, goh, weet je, als je daar een jongen van 14 in het veld ziet,
ja,
die zou je niet zo snel een opmerking toe schreeuwen. Van, kijk uit je doppen.
Ja, precies.
Ja. Hey, dat zet mij even aan denken. Danny, als jij terugdenkt aan jouw periode als jonge scheidsrechter of als amateur scheidsrechter, en je hoort dit en je hebt het ook over de lessen die er daar wel uit geleerd zijn geweest voor jou misschien, of die nu gelden bij Kampong. Zijn er nog dingen die je nog steeds toepast?
Ja, zeker. Kijk, ik zeg altijd, als mensen daarna vragen, zeg ik altijd, fluiten is niet alleen op een fluitje blazen en een kant uitwijzen. Er komt wel heel veel meer bij kijken. Het is een combinatie van verschillende eigenschappen, vaardigheden en kennis. Maar wat ik vooral geleerd heb en wat mij enorm helpt, is een positieve relatie met spelers in het veld opbouwen. Door zelfvertrouwen uit te stralen, krijg je ook veel meer acceptatie voor je beslissingen. Maar vooral ook die beslissingen op een begrijpelijke manier uitleggen aan spelers en trainers. Maar ook door bijvoorbeeld open te staan voor feedback en professioneel te blijven. En dat heb ik wel in mijn tijd als amateurscheidsrechter geleerd. En die lijn heb ik eigenlijk doorgetrokken ook in mijn tijd in het betaalde voetbal. En dat werpt wel zijn vrucht af. Blijf dicht bij jezelf. En laat je niet door een tegenslag of als je een keer een vervelende ervaring hebt meegemaakt of een keer een slechte beoordeling van een waarnemer, daardoor gelijk uit het veld slaan. Maar blijf positief en zie ook het belang van jouw rol als scheidsrechter. Dat je een belangrijke bijdrage levert aan eerlijkheid, aan sportiviteit in wedstrijden, zodat spelers, publiek plezier kunnen beleven aan het spel. Want dat is uiteindelijk waar we als scheidsrechter voor staan. En die rol is onmiskenbaar. Die is gewoon nodig. Want wat ik al zei, zonder scheidsrechter is er ook geen voetbal.
En dan toch nog even iets de, misschien wel een negatieve vraag. Maar wat zie jij dan zo veranderd in de afgelopen 10 jaar? Want je zei ook wel een beetje de verharding. Merk jij dat nog steeds?
Een verruwing.
Ja, het is natuurlijk een verruwing, maar we zien het natuurlijk gewoon terug in de hele maatschappij. De verdraagzaamheid is minder geworden. Ik denk dat de coronapandemie daar zeker aan bijgedragen heeft in een soort stroomversnelling. Mensen zijn wat prikkelbaarder. Mensen durven gewoon wat eerder te zeggen wat ze denken of vinden, zonder daarbij rekening te houden misschien met de gevoelens van een ander.
Zeker online.
Zeker online, hè. Ja, nee, maar absoluut. Het hele social media gebeuren, dat maakt het natuurlijk ook ontzettend moeilijk, want in emoties kunnen mensen van alles schrijven. Ze weten je te vinden op je Facebook of op je Instagram of op je TikTok. Dus ze komen veel dichter in jouw persoonlijke sfeer. En dat maakt het natuurlijk wel ontzettend moeilijk. En daar moet je als scheidsrechter wel tegen bewapend zijn. Daar moet je goed mee om kunnen gaan. En dat is niet altijd makkelijk. Dus je moet de juiste mensen om je heen hebben.
Ja.
En daarom is het ook belangrijk, ook wat Arend Jan zei, goede begeleiding binnen de club. Ook als ze een keer een moeilijke wedstrijd hebben gehad, is er dan iemand die ze opvangt, die met ze kan praten, die een stukje coaching kan meegeven. Gewoon een luisterend oor. Dat is vaak al heel erg belangrijk. En ik ben ook wel benieuwd hoe Arend Jan het bij Kampong heeft geregeld, als we het hebben bijvoorbeeld over waardering of over een stukje beloning. Want al die spelers die worden ingezet, maar wat staat daar dan tegenover anders dan dat je de club daar heel erg mee helpt? Want dat is een ding wat zeker is. Maar vaak hoor je vanuit scheidsrechters dat die waardering ontbreekt. Dus hoe is dat eigenlijk bij jullie geregeld?
Ja, dus de scheidsrechters, hè, we hebben wel scheidsrechters, maar dat is dan op de zondag. Hè, dan krijg je een kleine vergoeding. Maar dit is echt een team effort. Het enige ja, wat je krijgt, het is echt...
Ja, dat is het verschil, sorry, John, maar dat is het verschil tussen de clubscheidsrechter en de jeugdvlijt jeugd. Ja, dat zijn twee, nou ja, aparte trajecten zou
aparte
ik misschien
trajecten,
kunnen
noemen. Klopt. Ja. Dus nee, de jeugdvlijt jeugd is echt een team effort. En ja, het bedankje is inderdaad ja, na afloop een AA'tje.
Ja.
En de complimenten, dank je wel.
Precies. En voor de clubscheidsrechter?
De clubscheidsrechter die krijgt geloof ik een kleine vergoeding, maar ik weet niet precies wat dat is per wedstrijd.
Ja, en een opleiding en begeleiding. Daar zit
en
het
opleiding en begeleiding. Ja. En dus dat is het verhaal. En als jij echt, zo maar zeggen, echt je werk ervan wil maken, hè, dan bieden wij de opstap daar naartoe.
Ja, precies.
Maar en... jullie stellen ook kleding beschikbaar, hè? Begreep ik, voor de scheidsrechter. Dus kleding, er is een gele rode kaart en een fluitje, alles dat kunnen ze netjes ophalen. Dus dat wordt allemaal keurig verzorgd.
Ja, er staat dus eigenlijk je moet een kwartier van tevoren op het veld zijn. En daarvoor loop je bij de wedstrijdkamer langs. Daar word je keurig ontvangen, wordt gezegd, nou kom deze wedstrijd fluiten. Zeg nou, leuk dat je er bent, dankjewel. Hier heb je je fluitje, hier heb je de kaarten, hier is de wedstrijdbal. Heb je verder nog dingen nodig? Nou, de tegenstander is er al, of het thuisteam is er al. Dit is het veld waar je naartoe moet. En ja, we zien je zo meteen.
Maar kun jij nog iets beschrijven? Want ik ken Kampong, hè? Ik speelde in het 23ste team. Dus dat schetst maar hoe groot de vereniging is. Maar hoe organiseren jullie dit ieder weekend? Want dit lijkt me een logistieke puzzel die zijn weerga niet kent.
Nou, dat is ook mijn, dat is mijn uitdaging elke week.
En hobby, als ik het zo...
En hobby, ja. Ik vind het gewoon, ja, ik vind dat superleuk. Vorig seizoen was het nog, toen hadden we geen sluitend systeem.
Oké.
Okay. Toen was het eigenlijk, moest ik kiezen van, goh, ja, dit team wel, dit team niet. Ja, want we hadden te weinig scheidsrechters. En ook de hogere senioren teams, of de 19, 18, die hadden dan niet elke week een scheidsrechter. Toen dacht ik, ja, dat is niet helemaal eerlijk. Ik wil niet die keuze maken. Toen ben ik samen met Joop gaan zitten en gekeken van, goh, kunnen we niet een sluitend systeem maken? Dat in ieder geval op papier alle wedstrijden gefloten kunnen zijn. Dus toen kwamen we er ook achter van, ja, eigenlijk komen die hogere teams wat tekort. Dus toen hebben we gezegd, ja, die 23 teams op zondag, als die nou elk weekend een weekendje voor hun rekening nemen, dan zijn we bijna rond. En dan hebben we elk weekend hebben we die teams ook gedekt. En dan wordt het moeilijk, nou, dat is voordat ik ook de wedstrijden indeel. Ja, dus dat is wel puzzelen. Dat je zegt, goh, de onder 8 begint als eerste. Nou, die wordt dan gefloten door onder 13. En dan rol je zo af. Maar dan kom je op een gegeven moment, ja, de onder 13 speelt.
Ja, je komt ergens in de knel.
Ja, ja. Die moeten eerst fluiten. Ja. Dan moeten ze spelen. En die worden dan gefloten door de onder 19.
Ja, precies.
Oh, dus de onder 19 moet dan in de middag fluiten. Dus dat is, nou, op een gegeven moment kom je dan wel achter. Dus de onder 8, onder 9 speelt altijd 's morgens vroeg, half 9, 9 uur. Dan de onder 13 speelt rond 10 uur, 11 uur. En dan om 4 uur begint bij ons de laatste.
Jij hebt een hele ingewikkelde Excel, denk ik.
Ik heb een hele mooie Excel. Ja. Mooie Excel noem ik dat.
Eén druk op de knop.
Wat zeg je?
Eén druk op de knop en er draait een indeling uit.
Het is niet één druk op de knop, maar op vrijdagmiddag is het schema elke week weer rond.
Mooi.
Ah, jullie doen eigenlijk ontzettend veel. Dus Danny vroeg net, hè, wat doen jullie aan waardering en begeleiding? Maar je zorgt dat het duidelijk is dat er dus begeleiding is in de vorm van dat ontvangende team. Je biedt opleidingen. Er is een scheidsrechterscoördinator. Dus er zijn wel degelijk een aantal voorwaarden die je echt op orde moet hebben. Maar die je daardoor en nazorg hebt voor het geval je minder leuke ervaring hebt. Maar je moet dus, ja, dat is wel mijn conclusie. Je moet wel het nodige organiseren om het ook echt een leuke rol te maken en dat goed te kunnen begeleiden.
Ja, je moet dat is het vooral. Je moet het organiseren, maar het is niet dat er heel veel geld mee gemoeid is. Nee, dus dat is het niet. Het is echt organiseren.
Nou, en clubvisie denkt inderdaad het organiseren binnen je club dat dit verankerd is. Anders gaat dit dus gewoon niet werken.
Nee, dit is
en
ook niet...
past dit heel erg bij de clubcultuur.
Ja, dat klopt. En het is belangrijk. Hè? Dus je hebt ook teams die zeggen, ja, nee, ik wil niet. Of hè, ja, die gaan een beetje zorgen proberen er onderuit te komen.
En dan heb jij ook het bestuur achter je staan.
En dan moet ik het bestuur achter me hebben staan. Hè? Dat ik zeg, goh, er is geen ontkomen aan. Jij bent gewoon dit weekend aan de beurt. En jij fluit. Of in ieder geval in x aantal spelers. Jullie fluiten deze wedstrijden.
Precies.
Danny?
Ja?
Als jij nou dezelfde rol als Arend Jan hebt bij een andere club, wat zou jij als eerste aan gaan pakken?
Nou, ik denk niet zo heel veel anders dan dat Arend Jan net heeft gezegd. Wat ik bedoelde te zeggen is dat ik het waarderen en het belonen gewoon ontzettend belangrijk vind. Omdat laat als vereniging zien dat je trots bent op je scheidsrechters.
Ja.
En als je dat al uitdraagt, dan krijg je daar al heel veel goodwill door bij de scheidsrechters. Beloningsbeleid hebben we het net heel even over gehad. Dat kan natuurlijk een vergoeding zijn, maar dat kan inderdaad ook een drankje of iets te eten zijn bij de club wat ze dan krijgen. Kledingmateriaal beschikbaar stellen. En die ontwikkelkansen vind ik ook wel heel erg mooi. Dat de scheidsrechters die dan voor jouw vereniging fluiten, dat die bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om een opleiding te volgen. Pupillenscheidsrechter of verenigingsscheidsrechter of andere opleidingen. In ieder geval om ze daarmee te belonen en te waarderen. Want ik zeg altijd, wat aandacht krijgt, dat groeit. Dus ik denk dat het daar al begint. Ja, en als je hem heel breed trekt, even los alleen van de vereniging, ben ik sowieso van mening dat de vergoedingen van de KNVB-scheidsrechters omhoog moeten. Dat is overigens ook de wens vanuit de KNVB zelf. We hebben alleen te maken met bepaalde afspraken die er zijn met de Belastingdienst. Als het gaat om de hoogte van de onkostenvergoeding, de vrijwilligersvergoeding. Want op dit moment hoeven de scheidsrechters het niet te doen voor het geld, om het zomaar even te zeggen. Want ze krijgen naast een kilometer vergoeding een wedstrijdvergoeding van €26 en €6 lunchvergoeding. Nou ja, je hebt je afschrijving met je auto, je moet je tenuutjes kopen, je voetbalschoenen kopen. Om fit te blijven zit je misschien wel op een sportschool. Dus je haalt die kosten haal je er niet uit met een wedstrijdvergoeding. Dus het zit hem vooral op intrinsieke motivatie. Het zit hem op passie, op plezier. Wat je hebt in het voetbal, maar ook op het gebied van arbitrage. Maar we zouden zo graag ook op dat vlak meer willen doen voor de scheidsrechters. Daar zijn gesprekken over. En ik hoop alleen maar dat de Belastingdienst deze podcast hoort. En dat ze ervoor openstaan.
Misschien kunnen we hem opsturen, Pjotr. Zou dat kunnen?
Ja, nee, dat is een hele goeie. Ja. Gewoon in een blauwe brief.
Ja.
Hey, we hadden net over blad voor de mond, maar we hebben ook een iemand die geen blad voor de mond heeft. En dat is onze rubriek met Nathan.
Hoi Pjot, scheidsrechter worden. De redenen zijn toch makkelijk te bedenken waarom er een terugloop is. Wat hebben wij met het voetballandschap dit ambacht verpest? Trainers, spelers, supporters, ouders. Zonder te generaliseren hoor, want er zijn ook goede voorbeelden te noemen. Maar wat ik heb gezien op de velden, dan zijn scheidsrechters niet te benijden. Ik hoop dat we met z'n allen beseffen dat een scheidsrechter letterlijk onmisbaar is. Want we hebben allemaal wel eens meegemaakt dat als er een scheidsrechter niet was, een wedstrijd wordt afgelast. Bij het ontbreken van ouders, spelers, trainers of bestuursleden heb ik dat nog nooit meegemaakt. Mensen die naar eer en geweten en vaak ook vanuit passie een wedstrijd in goede banen proberen te leiden. Wat nou als we met z'n allen jarenlang hadden uitgesproken dat juist het zijn van scheidsrechter de meest eervolle functie is binnen een vereniging of club. En dat elk woord tegen een scheidsrechter bestraft zou worden met direct afscheid nemen van de club. En ja hoor, dan hoor ik jullie denken, nou Nathan, is dat niet een beetje overdreven? Maar daar gaat het dus mis. We laten het allemaal gebeuren en vinden het normaal. Stuur 3 trainers weg en 6 ouders en iedereen wordt wakker. Het heeft te maken met opvoeden. Ik heb als trainer werkelijk waar nog nooit, maar dan ook nog nooit iets gezegd tegen een scheidsrechter. En ik ben al 27 jaar trainer-coach. Sorry, dat is niet helemaal waar. Bedankt voor de begeleiding. Klinkt gekke met al mijn gele kaarten. Maar als speler had ik ook altijd een hele goede band met scheidsrechters. Met een groot wederzijds respect. Scheidsrechter zijn. Je moet leiding kunnen geven. Je moet instructie kunnen geven. Je moet de regels kunnen naleven en kennen. Je moet het goede voorbeeld geven. Je moet passie hebben voor de sport. Je moet goed kunnen communiceren. En je moet vooral onverstoorbaar kunnen blijven. Etcetera, etcetera. Wat een mooie eigenschappen kan je door het scheidsrechterschap eigenlijk ontwikkelen. En oh ja, het zijn mensen. Fijn dat die van jou ook fouten mogen maken. Want volgens mij maakt niemand in zijn leven fouten bewust. We willen er graag van leren of we worden er wijzer van. Ik hoop van ganse harte dat juist de mooie kanten van het scheidsrechter zijn ervoor zorgen in de toekomst dat er weer een enorme aanloop zal komen van jeugd. En dat we die dan vooral als helden van de velden behandelen. Pjot, ook een vraagje voor de gasten. Want als je de mogelijkheid krijgt om vanaf morgen iets structureel in het voetballandschap te kunnen veranderen met betrekking tot de omgang met scheidsrechters. Wat zou dit dan zijn?
Nou, Danny?
Nou, allereerst mocht je nog een ambassadeur zoeken voor de scheidsrechters, dan heb je een aantal nog goeier.
Dit is, ik had het niet mooier kunnen uitleggen. En ik moet hem ook gelijk geven. Ik heb Nathan meerdere keren gefloten. En hij was altijd heel sportief in het veld en inderdaad altijd zeer respectvol richting de arbitrage. Dus wat dat betreft, er is geen woord aangelogen wat hij zojuist gezegd heeft.
Nee, en zijn vraag? Ook als trainer.
Sorry? Ja. En zijn vraag? Wat zou je willen veranderen aan het landschap?
Nou, ik denk sowieso dat het heel erg belangrijk is dat spelers en trainers veel meer bewust worden van het feit dat wat zij roepen, dat dat effect heeft op de arbitrage. Als we nu kijken in het betaalde voetbal, dan zie ik toch wel te vaak dat spelers en trainers uit emotie direct na een wedstrijd hun gal spugen over beslissingen van een scheidsrechter. Terwijl ik denk van, joh, doe dat nou even niet. Een scheidsrechter staat daar ook niet om iets te zeggen over het team of over de trainer.
Iets wat jij nooit kan doen vanuit jouw positie?
Nee, wij kunnen dat ook niet. Hè. Dat past ook niet bij onze rol. Wij zijn wat dat betreft neutraal. Wij moeten ons professioneel opstellen. Maar dat mogen we toch ook wel van de spelers en de trainer verwachten. Dus meer respect naar elkaar toe, meer begrip. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Door met elkaar daarover in gesprek te gaan. Laat elkaar gewoon in de waarde en heb gewoon begrip en waardering voor datgene wat we met z'n allen doen. Want uiteindelijk dienen we allemaal hetzelfde belang. Dat is het voetbalspelletje.
Ja. Mooi. Arend-Jan?
Ja, ik heb, wanneer was het? Een paar maanden geleden was dat WK rugby. En toen zag ik dat respect wat die spelers voor die scheidsrechter hebben. Het is beetje wat Nathan zegt, hè. De koning komt het veld op en dat is de scheidsrechter. Ja, dat vind ik wel mooi om te zien. En dan denk ik ook altijd, goh, weet je, je kan heel boos worden, maar die scheidsrechter is gewoon gelijk. En hij kan het een keer verkeerd zien, maar het is wel zijn beslissing. En dat hoort erbij dat je af en toe eens een keer een fout maakt. Het is net wat jij zegt, weet je. Een team verliest ook wel eens. Een verdediger maakt een fout, een spits schiet hem naast. Yo, het hoort erbij.
Ja.
En frustratie is goed, weet je. Maar ja, schreeuw dan even, maar niet tegen de scheids en de afloop. Ja, geef hem een hand. Bedank hem voor het fluiten.
Precies.
En volgende week weer een wedstrijd.
Nou, het mooie van die sport, en wat je ziet in meer sporten, denk ik, dat er respect is voor de scheidsrechter. Maar als je dan rugby kijkt, zijn het ook nog eens kasten van kerels, die net zo groot als dat ze breed zijn. Maar dan, ja, de manier waarop ze dan met een scheidsrechter omgaan, is inderdaad bewonderenswaardig.
Wat zou jij doen, Nick?
Ja, als ik het moest veranderen. Ja, ik voel wel heel erg, nou, wat jullie beiden eigenlijk zeggen. Maar, nou, als je het mij zou vragen, ik mag dan toch zonder enige remmen dan iets zeggen. Ja, ik zou wel toewerken naar een gedragscode. En dat sluit denk ik een beetje aan bij wat Danny zegt in het betaald voetbal. Omdat ik wel denk dat de KNVB probeert ook met heel veel energie om dat jeugdvoetbal steeds meer in te richten naar de leefwereld van die kinderen. En naar een pedagogisch verantwoorde omgeving. Maar wat nog heel veel gebeurt is dat je gedrag kopieert van wat we op zondagavond op Studio Sport of welke zender dan ook, maar wat je in het betaald voetbal ziet. En dat is niet altijd, misschien wel vaak niet, het voorbeeldgedrag wat je in het jeugdvoetbal terug zou willen zien, maar wat wel heel vaak gekopieerd wordt. En ik denk dat daar iets aan moet gebeuren en dat je dat... En gedragscode is een idee, hè? Dus ik weet niet precies hoe je dat moet inrichten, maar je moet daar wel iets mee gaan doen, denk ik, om te zorgen dat dat ook gaat uitstralen. Ja. Voorbeeldgedrag past daar ook bij. En dat mogen we niet alleen van een scheidsrechter verwachten, maar ook van trainer, coaches en spelers, denk ik. En daar ben ik heel benieuwd.
Ik zie het... Ik vind die verruwing, die zie ik heel erg. Ik vind de rol van een trainer, ik vind dat je als trainer ten alle tijde ook... dat er een man in het midden staat of vrouw die de leiding heeft over het spel of het spel begeleidt. Ik mis dat soms, dat respect. Het continu praten met wat we op televisie zien met een vierde man. Echt onbegrijpelijk. Continu trainers die daar die interactie zoeken, maar ook het negatieve, het zwaaien met handen. Ja, en ik zie dan, je ziet dat spelers het na gaan doen en op televisie gaan jonge spelers natuurlijk ook kopiëren.
Had jij regels? Je hebt natuurlijk bij Sparta gewerkt als jeugdtrainer, maar ook in het amateurvoetbal. Ja. Hadden jullie daar regels over of hield jij zelf bepaalde regels vast als trainer-coach?
Nee, ik denk dat het belangrijk is dat je trainers in dienst hebt die dus ook wat jij zegt, dat die gedragscode ook hanteren. Dus die dus,
maar zonder dat die afgesproken is, bedoel je?
Ja, ja.
Zoals Nathan.
Ja, nee, ik ken Nathan als trainer, die zegt gewoon helemaal niks. Dus als de hele wereld in de fik staat, gaat hij met zijn eigen spelers praten en niet tegen de scheidsrechter. Dus dat vind ik heel belangrijk. En ik vind gewoon dat ik vind het gewoon ook asociaal staan langs de lijn. Dus ik zou het ook niet van onze trainers, van mijn trainers, zou ik het accepteren dat je zo praat tegen iemand. Tegen wat Nathan ook mooi zegt, een mens die dat spel begeleidt.
Maar heb je nooit ouders, trainers, spelers moeten corrigeren in je rol als...
Ja, spelers heel veel. Heel veel. Maar ook dan laten zien dat er iemand is die een beslissing neemt en dat je daar maar aan hebt dient te houden als, wat ik was gezegd, als 11-jarig ventje die nog helemaal niks bereikt heeft in zijn leven. Ja.
Ja. Ja, maar dan is het wel mooi dat jij daarin het initiatief pakt door die spelers ook op te wijzen dat niet de manier is hoe je met de arbitrage om moet gaan. Dus daarin pak jij je rol als trainer. daarin geef jij het voorbeeldgedrag. Dat straalt ook af op het publiek wat achter de trainer staat, achter de afrastering of op de tribune. Maar heb je een trainer die mee gaat doen en zich ook van zijn slechte kant laat zien richting de arbitrage, dan denken spelers, hey, als de coach het doet, dan kan ik het ook. Ja. Het publiek wordt daarin meegenomen en dan uiteindelijk wordt het te veel. Ja, en wordt die druk op die scheidsrechter zo groot, ja, dan is het bijna niet meer te doen. Dus als we daar ons nou wat meer van bewust worden en wat meer begrip daarvoor hebben, ja, dan denk ik dat we daarin al een hele mooie stap kunnen maken. En dat begint echt bij die speler zelf inderdaad, kopieergedrag naar de jeugd. Spelers die met elkaar te lijf gaan, hoofd aan hoofd gaan staan, het onsportieve gedrag, dat wordt allemaal gekopieerd door die jeugdspelers. Want dat zien ze op tv, dat zien ze bij de profvoetballers. Dus zij denken dat is de standaard. Ja, en daar moeten we vanaf.
Hey, en hoe zou jij het zien zitten als alleen aanvoerders naar jou mogen lopen? Hoe zou dat?
Nou ja, in feite, kijk, dat is natuurlijk theorie en praktijk. In feite is het al zo dat alleen de aanvoerder natuurlijk bij de scheidsrechter mag komen. En nog niet eens om commentaar te uiten, maar om te vragen waarom de scheidsrechter een bepaalde beslissing heeft genomen. Dus het is eigenlijk gewoon in een goed gesprek met elkaar om daar samen het over te hebben. Maar wat je tegenwoordig ziet is dat alle spelers op een scheidsrechter afrennen en dat de aanvoerder ook komt, maar niet alleen om iets te vragen, maar meer gewoon om zijn frustraties te uiten. Ja, daar is niet de aanvoerdersband voor bedoeld.
Nee, aan de andere kant, je zei ook, ik vind het ook belangrijk om in mijn rol een relatie met spelers aan te gaan. En dan dus ook niet alleen met de aanvoerder, maar ook met die...
Zeker.
Ja, dus dat lijkt me dan...
Nee, maar ik denk, kijk, laten we heel eerlijk zijn. Als je als scheidsrechter een goede relatie hebt met spelers, of in ieder geval dat op een positieve manier verloopt, dan maakt het jezelf ook een stuk makkelijker. Want dan is er ook over en weer begrip. Dan worden jouw beslissingen beter geaccepteerd. Als spelers begrip hebben voor jou als scheidsrechter, dan doen ze ook niet zo snel heel moeilijk. Dus het is wel belangrijk om in ieder geval te werken aan een goede verstandhouding in het veld. Ik wil niet zeggen dat je alles moet accepteren. Ik zeg altijd, je moet aardig zijn als het kan. Maar je moet soms ook boos zijn als het moet. Want je moet wel je autoriteit laten gelden als dat nodig is. Want anders lopen spelers over je heen. Dus je moet af en toe wel laten zien dat jij op dat moment de leider bent die de beslissingen neemt.
En hoe maak je daar keuzes in dan? Hangt dat af van de speler en de context van de wedstrijd? Of is er een vast punt waarop jij zegt, nee, als ze bijvoorbeeld rennend op me afkomen en ik zie dat het frustratie is, dan reageer ik op een bepaalde manier? Of?
Ja. Nou, spelers mogen bij mij heus wel emotie hebben en ik laat ze ook altijd eerst even uitpraten voordat ik zelf wat zeg. Ik ben ook niet iemand die heel snel gelijk een kaart trekt voor bepaalde woordkeuzes die ze dan in de mond leggen. Dus begrip voor emotie is goed, wel tot op zekere hoogte. Maar daarna is het wel van, oké, weet je, dit heb ik besloten. Ik heb begrip voor hoe jij er tegenaan kijkt, maar zo gaan we het doen. Ja, en soms als ze iets zeggen, denk ik ook, joh, je hebt gelijk. Geef het soms ook toe als scheidsrechter. Je hoeft niet altijd te winnen. Dat geef ik ook altijd mee, want we hebben niet altijd gelijk. En soms door gewoon tegen zo'n speler te zeggen, verdomd, je hebt gelijk. Zo heb ik het helemaal niet gezien. Of ja, ik heb het verkeerd gedaan. Dan zegt zo'n speler, zo. Nou ja, scheids, geef niet, weet je. Ik maak ook fouten. Nee, maar je ziet het dus je breekt ook iets in het veld.
Ja, precies.
En dat helpt ook. Dus ga niet altijd de strijd aan. Wil niet altijd de strijd winnen. Geef ook gewoon eens toe, joh. Ja, ik heb het niet goed gedaan. Nou, en dan zie je ook dat spelers daar veel meer waardering
in hebben. Ja, zeker. Ja. Hey, als we hem een beetje samenvatten, hebben we nog en ook vooruitkijken, hebben we nog andere ideeën of positieve impulsen die we bij andere verenigingen hebben gezien? Of tips die we hieruit kunnen halen?
Nou, ik heb nog, daar wil ik wel van de gelegenheid gebruik maken om Zeeburgia, de club, die hebben we nu contact mee. En Zeeburgia heeft ook een heel mooi initiatief. Die heeft, ze noemen dat Sens. Maar het gaat eigenlijk om asielzoekers. Of mensen die hier asielstatus hebben, moet ik goed zeggen. Dus die mogen hier blijven. En die hebben zij benaderd om scheidsrechter te worden. En die mensen hebben ze daar opgepakt. Die hebben ze ook begeleid. En die, ja, vaak zitten er hele goede scheidsrechters. Dus ze hebben ook een aantal mensen al, die zijn doorgestroomd naar andere clubs. En zij pakken dat nu echt heel serieus op. Dus wij zijn met Kampong zijn we ook met Zeeburgia in gesprek om te kijken, wat kunnen wij in Utrecht ook zoiets opzetten? Nou, het heeft aan mijn kant iets stilgelegen, dus vervelend, maar mochten er clubs zijn die dat heel interessant vinden, dan mogen ze zeker contact opnemen met de voorzitter van Zeeburgia. En die staat daar zeker voor open.
Ja, mooi. Met Huub. Mooi.
Met Huub.
AVV Zeeburgia. Ja. Mooi voorbeeld. Ik denk, dit is wel een les die we hebben hier aan deze podcasttafel ook andere rollen vaak besproken. En dit blijft me altijd bij, want ook vanavond komt vaker het woord jongens of mannen. En er wordt toch wel vaak in dit soort rollen als trainer, coach en scheidsrechter in een bepaald type, vaak jonge.
Ja, vind ik ook leuk om daar nog op te reageren. Hè? Bij ons de meidenteams, de MO13-1, ja. De 15-1-2-3, de 17-1-2, die draaien ook mee in de jeugdfluit jeugd. Ja, dus dan zijn ook de meiden van de 13-1, die gaan gewoon 5 wedstrijdjes fluiten op zaterdagochtend.
Precies, ja, geen onderscheid. Zoveel doelgroepen die we misschien buiten beschouwing laten, waar dit soort rollen heel goed bij zouden passen. Die van, of het nou trainer, coach, scheidsrechter of bestuurslid is.
En Arend-Jan, ik heb nog één vraag. Hè? Want jullie hebben het binnen Kampong ontzettend goed voor elkaar. Dus nogmaals complimenten daarvoor. In hoeverre bereiken jullie ook in jullie omliggende omgeving andere verenigingen die je bijvoorbeeld zou kunnen adopteren in jullie plan als het gaat om arbitragebeleid, dat zij van jullie kunnen leren? Ik bedoel, want ja, je hoeft niet iets opnieuw uit te vinden wat er al is. Wellicht zouden jullie ook de KNVB kunnen helpen door andere verenigingen deelgenoot te maken van jullie succes.
Ja, ja, dat is dus, ik zit nu een jaar in mijn rol als wedstrijdsecretaris. En dan heb je, nou, je hebt een beetje contact met elkaar over, hè, kan de wedstrijd verplaatst worden en dat soort dingen. Dus eigenlijk ben ik nog naar op zoek van, hè, hoe kom je nou echt met elkaar in contact? Hè? Hoe kun je nou zeggen, in Utrecht hebben we zeker wel 10, 20 verenigingen. Hoe leuk zou het zijn om eens met elkaar zo'n avond te organiseren? Hè, dat je als wedstrijdsecretaris met elkaar gewoon wat ideeën uitwisselt. Tips en tricks en dat soort dingen. Dus misschien, daar moet ik mijn gedachten eens over laten gaan.
Ja, wellicht dat deze podcast kan bijdragen.
Ja, en ik zit ook meteen te denken, jullie samenwerkende betaald voetbalclub. Dat is FC Utrecht, denk ik. Nou, die zouden misschien meteen een oproep, leuk initiatief in kunnen nemen om hun partnersclub eens bij jullie uit te nodigen.
Ja, of dat is ook leuk. Zo'n partnerclub, dat je denkt, vaak gaat dat alle echt op voetbalgebied.
Ja, maar dat is een heel mooi thema.
Het zou heel fijn zijn om op het gebied van wedstrijdsecretaris wat dingen uit te wisselen. Of misschien op het gebied van scheidsrechters. Op dat soort gebieden.
Ja. Mooi. Mag ik nog één? Komen nu in de categorieën wat verder ter tafel komt. Hè? Maar ik vroeg me nog wel af, Danny, als hier nou nog jonge scheidsrechters naar luisteren of oudere scheidsrechters van leeftijd. Ja, een van de meest uitdagende dingen die ik ook aan die rol ervaren heb, is het omgaan met al die omstanders die wat van jou vinden. Je bent de meest beoordeelde persoon op het veld vaak. Dat wil je niet zijn, maar ja, dat is dan toch zo. Hoe ga je daarmee om? Met name dan met die negativiteit, die kritiek. Want ja, daar heb jij wekelijks zoveel mee te maken. Leg je het naast je neer? Negeer je het? Praat je erover? Trek je alles? Hoe doe je dat?
Nou, veel benoem je inderdaad al. Je probeert het naast je neer te leggen, wat belangrijk is. En dat heb ik wel geleerd in de loop der jaren, dat je niet alles moet willen lezen en zien. Ja, want op het moment dat je gaat lezen, dan lees je natuurlijk ook een berg aan negativiteit. En ik zeg altijd, als je 10 reacties hebt en 9 zijn er positief en 1 is er negatief, welke blijft hangen? Waar ga je heel de dag aan storen? Ja. Dat is aan die ene negatieve reactie. En je weet gewoon, je kunt het nooit voor iedereen goed doen. Als je een wedstrijd fluit dan, en je neemt een bepaalde beslissing, dan is A blij en team B is boos of andersom. Vertrouw gewoon op jezelf. Je weet, ik ga het veld in. Mijn rol is om die wedstrijd zo goed mogelijk te leiden en om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd door de spelers. Dat is mijn taak. En publiek en alles, tuurlijk hoor je dat. En in het begin is dat misschien heel erg vervelend. Op een gegeven moment gaat dat ook wel weer wennen. Maar trek je er niet zo heel veel van aan als je gewoon van jezelf weet, hey, ik doe hier de goede dingen. En tuurlijk, ik mag fouten maken. Dat zei Arend-Jan straks ook, weet je. Nathan zei dat trouwens ook in zijn rubriek, dat we maken fouten niet bewust. Fouten maken is menselijk. Spelers maken fouten, scheidsrechters maken fouten. Ga gewoon met die instelling het veld in. Als mensen wat roepen, probeer het langs je heen te laten gaan. Focus je gewoon op het nemen van beslissingen. En uiteindelijk, aan het eind van de wedstrijd, als je van al die spelers een handdruk krijgt en men zegt, scheids, je hebt goed gefloten, daar haal je de voldoening uit. En als mensen ontevreden zijn of ze vinden dat je niet goed hebt gefloten, neem die feedback, denk erover na van oké, waar had ik het beter kunnen doen? Probeer dat de volgende keer anders te doen. En als je van mening bent, ik heb het gewoon goed gedaan en zij kijken op dit moment even net te veel door hun eigen clubbril, nou ja, in de oor in en het andere oor weer uit.
Precies, laat het negatieve niet te boven tonen.
Nee, zeker niet. En focus je vooral op de leuke aspecten van het fluiten, want het is ontzettend leuk. De uitdaging om wedstrijden tot een goed einde te brengen. Dat je een bijdrage mag leveren aan de sport. Dat je tussen al die spelers loopt. Kijk, en ik kan makkelijk praten, want ik ben nu op een niveau dat ik kan zeggen, ik kom in de mooiste stadions.
Ik loop tussen
al die sterspelers. Ik bedoel, ik vlieg de hele wereld rond. Ik kom in contact met zoveel mensen. Die scheidsrechtscommunity waar we deel van uitmaken, die wordt steeds groter en groter en groter. Je deelt ervaringen met elkaar uit. Ja, dat is toch fantastisch?
Nou, dat enthousiasme wat je uitstraalt, dat kunnen mensen niet zien, maar dit is voelbaar.
Volgens mij gaat het hier ook om. En om er een einde aan te maken voor mij, als voor deze podcast, is dat wij in de podcast ook te weinig nog stilstaan bij deze, wat Naat net mooi zei, de ambacht. En dat we dat ook wel vaker moeten gaan doen in de volgende seizoenen. Omdat dat ook iets wat de scheidsrechters verdienen. En wat ook een heel belangrijk onderdeel is van elke vereniging.
Absoluut.
Zeker.
Dankjewel voor het komen.
Jij
en bedankt voor het luisteren.
Beste luisteraars, ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling@knvb.nl.